Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 2. En ik lees u daaruit voor de korte samenvatting. Het eerste gedeelte van vers 24. Handelingen 2, het eerste gedeelte van vers 24. Daar spreekt het woord aldus, welke God opgewekt heeft. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Vanavond letten wij op hij leeft. Dat was ook de lijfspreuk van dokter Luther. Vivit, hij leeft. Wij zijn gebleven al even geleden, voor de feestdagen. Toen zijn we gekomen tot en met vers 21. Dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. We hebben toen gehoord hoe Petrus de spot weerlegt en aantoont dat wat ze daar allemaal zien, die beweging, die tekenen, die grote werken Gods die ze horen verkondigen, dat dat vervulling is van de profetie. En dat dat helemaal niets te maken heeft met een roes, een bedwelming, maar dat het alles te maken heeft met de vervulling door de Heilige Geest. En nu gaat de prediking van Petrus verder. Daar nemen wij dan ook de draad weer op bij dat 22e vers. Wij zullen merken dat die prediking van Petrus Christus prediking is. En dat behoort ook zo naar de wil van God te zijn. De prediking die niet de prediking is van de Heer Jezus Christus, is ook daarom eigenlijk niet het evangelie. En dan merk je dat alle lijnen uit het betoog van de apostel Petrus daarop uitkomen. Op de Heer Jezus Christus. De centrale plaats die hij inneemt als het gaat ook over de uitstorting van de Heilige Geest. De vervulling van de profetie. Daarom is het zo schoon verkondigd door de Geest, door Petrus, dat je zou het samen kunnen vatten en zeggen, ja, als Jezus dood was, zoals er gezegd wordt, begraven of gestolen, dan had dit niet gekund. Want dit alles is te danken aan de levende Heer. Die aan de rechterhand van de Vader gezeten is. En nu gaat Petrus daarover verder. Hij begint in vers 22. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Hij richt zich in zonderheid, en dat, daar zullen ook de aanwezigen wel uit bestaan hebben, uit tot de Israëlieten. Weliswaar uit alle hoeken der aarde, nu op het feest in Jeruzalem aanwezig, met de oude inwoners van de stad en naast de omgeving, maar het gaat toch om Israël hier. Volk Israël breidt zich ook uit, dat zullen we later merken. Gij Israëlitische mannen, wat zit er in die aanspraak? Een herinnering. Een herinnering aan Israël. Aan het wonder van Israël. Dat Israël nog bestaat. Zeggen, dat is nu nog het geval. Inderdaad. Israël bestaat ergens nog. Maar toen, op dat tijdstip, was het al een bijzonder wonder dat de apostel kan spreken tot een grote menigte mensen, gij Israëlitische mannen. Want het was met dat volk Israël door nood en dood heen gegaan. meest onwaarschijnlijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Ze zijn verstrooid, weggegooid. De Heere zei, ik vergeet jullie nooit meer. Ik kijk niet meer naar jullie om. En nu geef ik de duivel de gelegenheid om jullie te regeren. En de vorsten en machten van deze aarde. Dat is allemaal gebeurd in die eeuwen daar voorafgaand. En nu dat woord waarin je ook zo'n wijze vingerwijzing vindt. Gij Israëlitische mannen. We zijn weer bij elkaar. We zijn nog bij elkaar. Wij, de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, we zijn er nog. We leven nog. We mogen elkaar deze morgen begroeten. Zo zou ik het liefst die aanspraak opvatten. Zoals die soms in plechtige momenten voorkomt, ook misschien onder ons, op een familiereunie, of als we nog met alle kinderen bij elkaar zijn, en dat er één zegt, mannen, broers of zussen, we zijn er allemaal nog. We zijn nu allemaal hier. We bestaan nog. Wat een wonder. Nou, in een nog hogere zin geldt dat hier. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Maar ook, ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonde uitgeteerd. Daarom is het zo verwonderlijk. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. En had berouw naar al zijn goedheid, meedogenheid met Israëls mond. Daarom, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Daar gaat het om het horen. Is Petrus nou niet bang meer? Want hij gaat straks dingen zeggen die helemaal tegen de draad in zijn. Dingen die zijn tegen het nieuws van de dag, al is het dan even geleden, het nieuws van de dag is, Jezus' lijk is gestolen, maar hij is wel dood. Hij bestaat niet meer hier, hij is in het dodenrijk, maar wij hebben geen last meer van hem. Dat hebben de soldaten verteld. En nou, ik denk dat het Sanhedrin de zaak probeert dood te zwijgen. Tot op dit moment hebben ze ook nog niet zoveel last gehad. Enkele geruchten. Maar niemand heeft hem echt gezien. Van de vijanden. Niemand heeft hem nog gezien. Ze kunnen zich nog tamelijk rustig houden. Maar wat Petrus nu gaat doen, dat is radicaal tegen de mening in. Hoor deze woorden, Jezus de Nazarener. Over dat woordje de Nazarener is verschil van mening, daar ga ik niet op in. Sommigen brengen het in verband met Nazareth, de man van Nazareth. Of met het Nazireerschap zou je ook aan kunnen denken, maar dat is even niet zo belangrijk. Dit is belangrijk, onder die naam stond hij te boek. Zo kenden ze hem, Jezus de Nazarener. Die man daar uit Galilea, uit Nazareth, kan daar iets goeds uit voortkomen? Het is de naam die gewoon gebruikt werd, maar ook gebruikt werd om een zekere minachting uit te spreken. Van die Nazarener. Later hebben ze het over die verachte sekte van de Nazarener. Waar wij niks van willen weten. Een ketterij, een afsplitsing van het orthodoxe jodendom. Alles wat met die man van Nazareth te maken heeft, dat... Nee, daar wil de rechtgeaarde jood helemaal niet van weten. Dat is volgens hem allemaal bedrog. hoort deze woorden. En gelijk valt hij met de deur in huis. Jezus de Nazarener. Daar gaat het om. Ik zei al, het is een prediking, een Christusprediking. Dan wil dat niet zeggen dat je een x-aantal malen die naam moet noemen, moeten, dat het iets plichtmatigs heeft. Maar het is een kenmerk van de Heilige Geest, wanneer die naam of die persoon of zijn werk in de prediking naar voren komt. De genade en de barmhartigheid van God die in hem verschenen zijn. En daarom is het zo groot dat Petrus, nu die de toespraak gaat toespitsen, nu die een verklaring heeft gegeven van de uitstorting van de Heilige Geest op grond van het woord, nu gaat hij de toespraak toespitsen. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden, Jezus de Nazarener. Er is een tegenstelling tussen de Israëlitische mannen en Jezus de Nazarener. Maar wil het God zijn, dan moeten ze bij elkaar komen. Als het goed af wil lopen en we hebben een troost voor leven en voor sterven, dan moeten die mannen en Jezus de Nazarener bij elkaar komen. Zo is het nog. Zo is het nog. Buiten de Heer Jezus Christus mogen wij niets bedenken tot onze zaligheid. Het is eigenlijk al zo'n wonder op zich dat wij ervan weten mogen. En ik hoop dat we in de handelingen, dat we daarin ook iets meekrijgen van, er zit iets opgewekts in de handelingen der apostelen, ondanks alle tegenslagen zou je zeggen, alle benauwenissen, er zit iets opgewekts in. Het is net alsof je op de achtergrond met eerbied gesproken de engelen hoort lachen, tegen alle woede van de hel en van alle aanhangers van de leugen in, en dat God gewoon doorgaat om zijn koninkrijk te openbaren en burgers voor dat koninkrijk bijeen te vergaderen. Jezus de Nazarener, ik denk dat Petrus hier bedoelt aan te duiden de man zoals hij in zijn aardse verschijning bekend stond, zoals ze hem allemaal kennen, tenminste zeker van hem gehoord hebben. Maar dan volgt er wat anders. Jezus de Nazarener, een man van God. Er staat nog niets dat die man God is. Dat is ook zo. De Heer Jezus is niet alleen een man, maar hij is God en mens in één persoon. Maar weet je wat hier aan de orde is? Kijk, de Heilige Geest die werkt ook middelijk. En nou staat er in de Bijbel, wie zielen vangt, is wijs. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, een mens kan geen zielen vangen. Dat weet ik wel. Maar de Heilige Geest is wel wijs. De opperste wijsheid heeft hij. En die Heilige Geest werkt middelijk. Het is niet zo dat die Heilige Geest een pilletje toereikt en dat slik je in en dan ben je een ander mens of zo. Nee, zo niet. Het is geen mechaniek. En daarom, een man van God, dat hebben ze zelf gezegd. Die mensen die later hebben geroepen, kruis hem, kruis hem, weg met hem, laat Barabbas los en laat Jezus gekruisigd worden. Die mensen hebben meer dan eens gezegd, dat is een man Gods, een profeet. Die is van God gezonden. Al geloofden ze dan niet in zijn goddelijkheid, maar dat hij een man was die in verband, direct verband stond met God. Dat hadden duizenden mensen bekend. Duizenden mensen zouden het er gloeiend mee eens zijn geweest, zoals die man gesproken heeft. Nee, wat die man gedaan heeft, hebben nog nooit uit de mensenmond, zeiden de krijgsknechten die gestuurd waren om hem gevangen te nemen, we hebben nog nooit zulke dingen gehoord. Ja, wij kunnen wel eens ergens overheen. We kunnen ook door een roes worden aangegrepen van haat en boosheid en woede. Maar duizenden van deze mensen hebben in de verleden jaren gezegd, ja, maar wie die precies is, weten we niet, maar hebben jullie ooit gehoord, zei die blinde man tegen die fariseeën, tegen die hoge raad, dat een zondaar de blinde ogen opent? God hoort de zondaars niet. Nou, hij heeft mijn ogen geopend. Hij moet uit God zijn. En zo dachten er heel veel mensen over. En nou rakelt als het ware de Heilige Geest dat op. Het is niet genoeg dat het hierbij zou blijven. Dat niet. Maar merk op met hoeveel wijsheid de Heilige Geest de dingen samenvoegt. Want ze hadden hem als Jezus de Nazarene leren kennen. Als man Gods hadden ze hem beleden. Velen uit hen. Hadden hem niet beleden nog. Als God. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar het woordje God zit er al bij. Bij het woordje man staat al het woordje God. Langzaam gaat de apostel op het grote doel af. Deze man van God, die heeft onder uw lieden betoond. Wat wonderkrachten. Hij is onder u openbaar geworden, wil het eigenlijk zeggen. Hij heeft onder u bekendheid gekregen door krachten, wonderen, tekenen. Een samenvatting van alles wat de Heer Jezus gedaan en geleerd heeft. Goddelijke krachten werden in zijn woorden en daden openbaar. Wie kon krachten doen zoals hij? Wie kon de elementen van de natuur bedwingen door een woord? De stormwind deed hij bedaren. Het gebruis der zee maakte hij stil. En welke verborgen krachten gingen van hem uit? Als hij de doden bij de hand vat en zegt, sta op. Of het kind bij de hand vat en zegt, sta op. Tabitha kumi. Wonderen. Grote wonderen heeft hij gedaan. Wonderen die van het begin van de schepping niet gebeurd waren. En ik denk dat Petrus hier ook denkt aan waar ze middenin staan. Die wonderen die van de hemel kwamen. Vuur. Geluid als van een geweldig gedreven wind. Dat doet ook Jezus Christus, zal hij straks gaan vertellen. Maar goed, wij mogen in zonderheid denken aan al de wonderen die hij heeft gedaan tijdens zijn verblijf hier op deze aarde. En de tekenen. Hij gaf tekenen in heel eenvoudige dingen. Hij liet een vijgenboom verdorren in één nacht. Een teken. Hij noemde verschillende tekenen die aan het einde vooraf zouden gaan. Hij gaf een teken, een zeer ingrijpend teken, toen hij na de paasmaaltijd het heilig avondmaal instelde. Hij zei, jullie zijn zo bij dat als er een zuidenwind waait, dan weet je, het wordt een warme dag. Je weet precies te vertellen hoe het weer zal zijn. En dat klopt ook wel. Maar waarom weten jullie dan de tekenen van de tijd niet te onderscheiden? Waarom herken je mij niet? Hij gaf het teken van Jona, de profeet. Die 3 dagen in het hart der zee zich bevond in het ingeland van het zeemonster. Die God door hem gedaan heeft. In het midden van u. Ja, dat moet erbij. Dat moet erbij. Met op de achtergrond wat ik zojuist aanhaalde. Wie kan dat nou doen, zei die blindgeboren man die beter gemaakt werd. Dat kan toch niet? Jullie zeggen toch, God hoort de zondaars niet? Nou. Maar God hoort hem wel. Want de Heer Jezus deed niet zonder de Vader, hij deed niet zonder gebed. Altijd viel hij terug op de wil van de Vader. God heeft het door hem gedaan. Je zou zeggen, er is geen spel tussen te krijgen. Wat moet je hier nou tegen zeggen? Je kan zeggen, nou ja, ik verwerp het. Maar je kunt niet zeggen, het is niet zo. Hoe is het dan? Het is toch in geen hoek geschied wat er gebeurd is? Openlijk op de straten heeft de Heer Jezus gewandeld en geleerd. Daarom zegt de apostel, gelijk gij ook zelf weet. Jullie weten het zelf. Kijk, zo moet soms het stof van de haat, van ja, eigenlijk haat, het opgezwiept. Want ik denk toch stellig dat er onder die duizenden schrijvers weinigen zijn geweest die hebben beseft waar het om ging. Zal de apostel ook niet zeggen, ik weet dat je het in onwetendheid gedaan hebt. Staat er ook niet geschreven, indien zij geweten hadden. Zij zouden de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dat is nou niet dat wij... Om me goed begrijpen, ik zeg dit niet om te zeggen, we zijn zo slecht nog niet. Nee, maar zo slecht zijn we nou juist wel, dat je zegt, het ene moment is het Hosanna en het andere moment is het kruishem. Het bedenken van het vlees is vijandschap, is de dood. Maar, nou merk je dat de Heilige Geest het nodig oordeelt om even die laag die daar ligt op die mensenharten, om daar wat in te blazen. En beroering. Het is nog niet zo lang geleden dat jij zei, dat is een profeet Gods. Niemand kan zoiets doen. En weten jullie nog dat hij zei, als jullie mij niet om mijn woorden geloven, geloof me dan om mijn werken. Ik heb u zoveel treffelijke werken van mijn Vader getoond. Om welke van die stenigt gij mij? Ik kon er nooit iets tegen inbrengen. Gelijk gij ook zelf wel weet. Dat kan wel eens nuttig zijn om dat te zeggen. Ja. Als dat zo in je hart komt. En zei, ja jongen, jij weet toch wel beter. Jij hebt mezelf verteld. Ja, dat kan de Heilige Geest soms gebruiken om een mens te beschamen. Om hem tot inkeer te brengen. Om in één ogenblik te laten zien of langzaam aan, wat ben ik toch dwaas. Wat ben ik toch verkeerd. Gelijk gij ook zelf weet, deze Heer Jezus, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. Hè? Hoe komt hij er nou bij om God daarbij te halen. Want er staat, hij is overgegeven, maar staat er ook in diezelfde tekst, die hebben jullie genomen, die man. En jullie hebben hem door de handen van de onrechtvaardige aan het kruis gehecht en gedood. Hier heb je weer, waar we wel eens meer over gedacht hebben, over gepraat hebben, gepreekt hebben, die verhouding tussen de raad van God en wat de mensen doen. Kijk, je kunt natuurlijk niet zeggen dat de bedoeling van deze woorden is dat die mensen zeggen, oh ja, door de raad van God, dan hebben wij hem dus niet. Ja, nee, jullie hebben juist wel. Jullie hebben hem genomen en door de handen van de wetteloze gedood, aan het kruis gehecht. Wat wil de Heere zeggen? Wat wil Petrus zeggen? Petrus wil ze niet een God voorhouden die maar staat toe te kijken. Die maar staat af te wachten wat wij doen. Een God. Een machteloze God. Die het uit handen loopt. Die er geen raad meer mee weet. Die gauw even een ander plan bedenkt of een ander besluit maakt. Oh, daar moet je toch op letten, want dat zijn zulke belangrijke dingen. Vinden jullie het, hoe vinden jullie het nou als je bijvoorbeeld toch die dingen hoort, oh, hij staat te kloppen. Je, zoiets kun je toch eigenlijk niet over je hart krijgen om het te zeggen. Dat je innerlijk al de indruk krijgt dat je zegt, ja, nee. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis, zo ware ik niet getrouw aan dat eeuwige woord van God. En dat men de Heere God met eeuwig gesproken afhankelijk maakt van ons mensen. En dat, nee, ik hoop dat jullie dat aanvoelen ook. Dat je zegt, nee, nee, die kant moeten we niet uit. Die kant moeten we helemaal niet uit. Want dan zou de Heer Jezus zeggen, nee, je hoeft niet over mij niet druk te maken, je hoeft over mij niet te huilen. Als je huilen wil, dan huil je maar om je eigen. Om je eigen, dat je zo'n goddeloze bent. Dat je van mij niet wil weten. Maar, kijk, je mag nooit de Heere God als het ware schuil laten gaan, al lijkt het wel eens zo, achter de gebeurtenissen, achter de omstandigheden. Want er staat deze door de bepaalde raad, dat woordje bepaald is in dit verband een, laten we zeggen, een beetje een ouderwets woord, hè? Maar daar mag je gerust bij denken als je dan letterlijk toch datzelfde woord wil gebruiken, iets wat bepaald is. Er staan palen geslagen. Zet de oude palen niet terug. Dat kan het menselijk gebied, kan een bepaald terrein worden afgeschermd. Dat deed men in het oosten met paaltjes. Maar als je nou niet zoveel macht en invloed had, of je was een weduwe of iets dergelijks, dat je niet voor je eigen op kon komen, en je had ook geen geld om rechters te betalen, dan gebeurde het wel dat zo'n gemene buurman 's nachts zijn bed uitkwam en die paaltjes eruit haalde en ze een meter ging verzetten. Tot zijn eigen voordeel. En die maakte die oude gaatjes een beetje dicht, maar je kon natuurlijk wel zien. En dan met een grote mond als de andere dag, buurman, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Niks, mens. Ja, maar dat hek stond toch gisteren, die paaltjes stonden toch gisteren. Niks mee te maken, grote mond, afsnauwen, bluffen. Dat was in de tijd van de spreuken al een bekend verschijnsel. En daarom heeft die wijze man gezegd,
zet die oude palen niet terug. Kijk, nou, bij mensen kun je zoiets nog wel eens doen, maar bij God niet. Wie zal zijn hoog besluit ooit keren? Het blijft van geslacht tot geslacht. Dus het is door de vaste, onveranderlijke, besluitende raad van God. Ook zijn voorkennis. Ook zijn voorkennis. Deze door de bepaalde raad en voorkennis. Maar je moet het eerste niet weglaten. Je moet het eerste niet weglaten. Dat doen de remonstranten en die zeggen: God heeft van eeuwigheid af gezien de mensen die in de tijd het zullen aannemen, die op het geloof zullen komen. En die heeft God uitverkoren. Die worden zalig. Die mensen waarvan hij geweten heeft, vooruitgezien, die komt tot het geloof. Maar dan draaien we de boel om. Nee, zo mag je niet over de voorkennis van God spreken. Het is de bepaalde raad en daarin ligt opgesloten dat hij alle dingen weet. De Heer is er niet door overvallen. Zelfs de Heer Jezus, toen hij ouder werd, hij nam als kind toe in genade en wijsheid bij God en bij de mensen. Maar toen ging hij na verloop van tijd zijn discipelen vertellen dat hij veel lijden moest en overgeleverd worden in de handen van de zondaren. Dus het is een vaste, bepaalde raad van God. Ik vind dat altijd zo, toch zo'n troostrijk waarheid. Want ja, je kunt zeggen, nou ja, als dat allemaal dan zo is. Maar zo kun je niet redeneren. Als je gelooft, kun je zo niet redeneren. En als je niet gelooft, dan helpt het niet als we redeneren. Dan kun je er beter niet over praten, denk ik altijd. Want dat klopt helemaal niet. Eigenlijk moet je bang zijn om zo te praten. Want zo praten altijd mensen die vijandig zijn tegen de Heer Jezus. En waar soms door de apostel later van gezegd wordt: ze waren uit ons niet. Ze hadden geen deel, geen echt deel aan de waarheid. Het geloof in de waarheid. Goed, daarom is het een troost dat God de dingen, dan moet je het zo zien. Ik neem nou een paar voorbeeldjes uit de praktijk van het leven. Van de week, nog even. Ja, het is moeilijk, je weet niet goed wat je, maar je weet ook niet wat je zeggen moet. Maar toen schreef ik een klein briefje aan mijn nichtje. Maar dan zit je er ook over te denken. Ik kan me wel indenken. Dat je, als je erg jong bent en je bent zo vreselijk ziek, dat je zelf zegt, ja, waarom? Maar wat je andere zusjes zeggen, waarom moet jij dat nou hebben? Ik kan me best indenken. Want kijk dan naar je eigen kinderen. Waarom is je eigen kind nou gezond? Nog. En een ander ligt al te sterven. Kijk, je kunt natuurlijk met zware dogmatische formules gaan komen. Zeggen, ja, hoor eens, maar we hebben allemaal de dood verdiend. Dus ja, de een die is wat eerder en de andere wat later. Maar, ja, maar je voelt dat is allemaal zo kil. Dat is allemaal zo makkelijk gezegd als het je niet aangaat. Maar we hebben te maken met een levende God. En wij zijn bewegelijke mensen. En dan weet je, dat is zo moeilijk, dat schreef ik ook. Kind, Ik weet op alle dingen helemaal geen antwoord. Ik weet meer niet dan wel. Waarom? Maar er is toch iets. En dat is wel zeker waar. Toen jij gedoopt werd, heeft de Vader gezegd: hier is een eeuwig verbond der genade. Heeft de Zoon gezegd: mijn bloed reinigt van alle zonden. En heeft de Geest gezegd: ik werk het geloof in je hart. Dat is waar. In datzelfde formulier staat ook dat wij als ouders hebben beaamd dat wij en onze kinderen vanwege onze zonde aan allerlei ellende, allerlei ziektes, allerlei nood, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Maar als we dat nou mogen geloven, dat geloven, dan is er midden in de narigheid troost. Niet dat het dan allemaal zo makkelijk is misschien. Je weet, die dominee kwam bij een man op bezoek, een oude man, en die vroeg aan hem op de ziekenzaal: bent u bereid om te sterven? Nou, dat mannetje dat lag maar wat te mompelen, maar er klonk uit de andere kant van de zaal een stem: nee, ik niet. Toen ging hij er naartoe, toen hij met het mannetje zijn patiënt had bezocht. Ja, jongen. Maar wat hoorde ik? Ben jij niet bereid om... Nee, zegt de jongen, ik ben niet bereid om te sterven. Want ik voel me nog veel te jong. Ik ben veel te jong. Ik zou nog zo graag... Ja, niet ieder kind, niet ieder jongen, niet ieder meisje dat jong sterft, is blij. En heeft een stukje van die heerlijke vreugde in zich. Kun je ook niet maken. Dus die jongen die zei: nee dominee, het spijt maar, ik ben niet bereid hoor. Ik zou het liefst nog een heel poosje hebben geleefd op de aarde. Maar, zei hij, en dat geloof ik vast en zeker, de Heer Jezus is wel bereid. Die is bereid. En dat is nou net waar het om gaat. Je zou bijna zeggen, het komt er niet zo op aan of dat we wat meer of minder opstandig zijn. En dat we zeggen, ja, waarom moet ik me dat nou treffen? En waarom kan ik nou nog niet een poosje verder leven? Dat is niet goed te praten misschien, maar daar zou ik niet al te veel, nee. Ik denk dat de Heer daar ook niet zo boos om wordt. Als oude mensen dat nou doen, dan wel. Dan zegt de Heer: oude mens, ik zal jou eens in het heiligdom inbrengen. Dan zul je zien wat een groot beest dat je bent. Want dat het enkel genade is dat ik je verdrukt heb. Dat je daardoor mijn goddelijk recht zou leren. Maar ik denk dat de Heer als kinderen zegt: ja, waarom nou? Waarom ik nou en ik? Maar dat kind heeft wel nodig te geloven dat Jezus Christus wel bereid is. Dat hij klaar is. Dat alles gereed is. Ook al ben ik niet klaar. Al ben ik er nog niet uit. Al had ik nog dit en dat willen doen. Maar de Heer Jezus is klaar. Ja, ik denk dat dat een goede les ook voor de dominee is. Om niet zoals zoveel sectariërs voorop je lippen: ben je bereid? Ben je al bereid? Terwijl je met een bankje zit te zagen, bij wijze van spreken, of de kachel op te porren, weet ik wat. Ben je bereid? Nee. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat wij geloven dat Jezus Christus de van God gezondene is tot verlossing van zondaar. Gods raad, die staat er toch boven. Ook al hebben zij eigenlijk met hun verlengde handen, want hun handen waren eigenlijk de handen van die Romeinen. Door middel daarvan, van mensen die de wet van God niet erkennen. Dat betekent het onrechtvaardig. Oorspronkelijk staat er onwettige mensen die buiten de wet, buiten de openbaring van God aan Israël leefden. Maar het waren verlengstukken van de Joden. Ze hebben ze alleen maar gebruikt om dat grote doel uit te voeren. Jezus van Nazareth moet weg. Daarom is het wel radicaal. Gij hebt hem genomen, zegt hij. En gij hebt hem gekruisigd door de handen van de onrechtvaardige. En gij hebt hem gedood. Dat weet je toch? Wat een klemmend betoog eigenlijk. Het ligt nog zo vers in het geheugen. Die ontzaglijke gebeurtenis. Dus kun je niet aan onttrekken. Er zijn vast mensen bij geweest, hè, die door de Heer Jezus wel geholpen zijn ook. En die van de broden hebben gegeten die hij vermenigvuldigde. En die daarbij geweest zijn. En de hoge priesters en de schriftgeleerden gingen tussen de mensen door. Kruisten. Zeg dat ze hem kruisten. Laat Barabbas los, Barabbas los. En hoe is dat een mens? Hij doet mee. Hij gaat mee. Daarom is het zo'n beschamend onderwijs. Daarom is het ook zo'n radicaal onderwijs. God staat er niet buiten. God staat erboven. Maar wij hebben het wel gedaan. En wij zijn niet te verontschuldigen. Nee. We hebben misschien wel gedacht dat het Gods wil was. Dat we zo zouden doen. Maar dan is het op een andere manier Gods wil toch geweest dan dat wij dat denken. Maar God staat er gelukkig niet. Kijk, anders, hè, als je dat wegdenkt, die bepaalde raad en voorkennis van God, dan is het eigenlijk een drama. Dan kom je er ook niet meer uit. Want dat zou betekenen dat dan echt de duivel vrij spel heeft. En dat de duivel almachtig is. En de kwaaie machten en de zonde. Maar nu is het anders. Nu weten we hoe machtig de zonde ook is. Hoe machtig de Satan ook is. Maar God is machtiger. Hij werkt de zonde niet. Maar hij kan wel bewerken dat ik zelfs door mijn zonde mijn lesje leer dat ik niet deug. Kolbrugge drukt het een beetje cru uit in Psalm 51. God snijdt soms een heilige zijn neus en zijn oren eraf. Om voorgoed alle roem van het vlees uit te bannen. Ook van de omgeving. En van onszelf. Dat er alleen maar genade overblijft. En Luther doet ergens de uitdrukking dat God zonde zelfs met zonde kan genezen. Zonder dat God zondigt. Maar hij kan wel het ene gebruiken om het andere uit te bannen. Kijk, en dat moeten wij nooit vergeten. De zonde is vreselijk. De zonde maakt een scheiding. De zonde is eigenlijk door ons niet te peilen in haar afschuwelijkheid. En we mogen ook nooit denken, het zal wel ergens voor wezen. Die zonde. Dat mogen we niet denken. We mogen dat wel denken, maar dan in die zin, het kost ons het leven. Het stelt ons schuldig tegenover de levende God. Maar niet die kant uit. En dat wil de vorst der duisternis. Die wil de schepselen in de wanhoop drijven. Dat God kleiner is dan de zonde. Kleiner dan het kruis hem. kleiner dan het ongeloof. En dan moeten wij het gaan doen. Nou, dan word je gek. Dan word je beslist helemaal gek. Als je het serieus meent, dan kom je er nooit meer uit. En daarom moet, hoe afschuwelijk ons de zonde ook wordt getekend in het woord van God, en in zonderheid ook de zonde begaan aan het groene hout, aan de Heer Jezus Christus, toch moeten wij daarbij stellen. Ja, maar God is groter. Sterker. Hij is veel groter. En er is geen zonde zo groot die zijn kruishout niet droeg. Anders dan zou Petrus tegen deze mensen geen preek hoeven te houden meer. Dan had de Heilige Geest hem hier niet de angst weggenomen en de vrees beschaamd dat hij zomaar hier in het openbaar zulke voor de Joden tegenstrijdige dingen naar voren gaat brengen. Maar nu, welke God opgewekt heeft, hij leeft. Kijk, en daar waren ze niet aan toe. Dat moet je niet denken. Kijk, in herinnering moeten ze Petrus gelijk geven. In die herinnering van, ja, dat is waar. Ja, dat is waar, het was een man, tjoem. Ik weet dit nog en ik weet dat nog en ik heb dat ondervonden. Dat konden ze weten. Maar dit werd niet alleen niet geloofd door de oversten, maar door het volk ook niet. De discipelen die konden het nog niet eens geloven. Die waren telkens nog in twijfel. En Thomas kon helemaal niet aanvaarden. Maar nu, dat is als het ware een vrolijk makend woord. Het is een woord van grote blijdschap. God heeft hem opgelegd. Hij leeft. De Heere Jezus leeft. Dat op zich, als wij iets van de blijdschap proeven, dan merk je tegelijk hoe weinig wij daarbij leven en sterven. Heb je dat ook? De waarheid is zo overrompelend, zo onbevattelijk groot, dat Jezus opgewekt is en dat hij leeft. Je voelt tegelijkertijd, ja, als dat waar is, ja, wat kan er dan nog gebeuren? En er kan zoveel gebeuren. Maar toch, denk je daar het ergste in? Vreselijke ziekte, dit, tegenslagen, grote verliezen. Aan wat lief en dierbaar is, niet te onderschatten. Maar stel daar dan eens naast welke God opgewekt heeft. Ja. Hoe zou dat dan komen? Want je kunt toch niet kunstmatig je eigen in een soort levenssfeer brengen. Dat je zegt, ja, ik ben blij, ik ben altijd blij. Jezus leeft. Hij is opgewekt. Dat kun je toch niet kunstmatig doen? Nou, ik denk dat de Heere dat, ik weet het niet zeker, maar om wijze redenen doet. En dat het ook daardoor komt dat wij op de aarde zijn en dat wij het beeld vertonen van aardse mens. Wij zijn niet geestelijk, maar vleeselijk. En nu is er in dat vleeselijke van een mens, is als het ware geen aanknopingspunt om daar nou blij mee te zijn. In dat vleeselijke is wel een aanknopingspunt voor allerlei natuurlijke dingen. Geluk hebben en, ja, mazzel hebben en noem maar op. Maar als het nou over, daar kan hij intens blij mee zijn. Maar als het nou daarover loopt, de dingen die des geestes God zijn, kan hij niet inkomen. Daarom hoef je er niet aan te twijfelen. Als je hart met blijdschap en liefde wordt vervuld, hoef je niet te twijfelen of het van jezelf is of van de Heere. Want dat is van de Heere. Want je hebt het gewoon niet. Je bent er niet toe in staat.
Ja, of een soort geestelijke diarree, dat heb je ook wel eens, weet je wel. Mensen die altijd bidden en altijd zingen en altijd halleluja roepen. Maar ja, dat voel je ook, dat is ook zo oppervlakkig. Hè. Dat is ook een soort yoga, denk ik dan. Maar ik wil geen oordeel, dat mag ik trouwens niet, maar... Kijk, je zou kunnen zeggen, maar die mensen dan, die hebben dat dan blijkbaar toch wel. Daar zijn wij weer eigenlijk, ja, te slim voor om daarin te trappen. Hoe moet ik het zeggen? We zijn of te slecht, hoe moet je het zeggen? Maar dit, hè, dat je hart nou, dat je erbij getrokken wordt, hè. God heeft hem opgewekt. Dat was voor de Joden net als dat er een bom ontploft wordt. God, want als het door God opgewekt is, dan wil het zeggen, ja, hij is wel ter helle nedergedaald. Hij is wel veracht en beschimpt, maar God heeft het voor hem opgenomen. God heeft hem de smarte des doods ontbonden. Er wordt hier een woord gebruikt van een vrouw die een kind krijgt. Barensweeën. Dat had de Heer Jezus. Smarte des doods. Het is een aanhaling uit Psalm 18. En ik heb eigenlijk, toen ik Psalm 18 door zat te lezen, en daar hebben we nog uit gezongen ook. Psalm 18 is een merkwaardige psalm. Een paar versjes zingen we er wel eens uit, maar de meeste niet. De voorzang. En die verse door u, o God, geeft mijn lamp haar licht. O God, verdrijf de nacht uit mijn gezicht. En die andere. Nou, ik zal het maar eerlijk zeggen. Er komt zoveel bloed, zagen, bijlen, dorsen van mensen. Verpletteren, verbrijzelen. Dat, ja... Psalm 18, dat was. Jongen, dat ging er toch ook van langs. Mensen werden gewoon aan pulp gemalen. In stukken gezaagd. Onberijmde psalm. Moet je maar eens lezen. Laat ik nou vanmiddag die psalm hebben gelezen en ik werd steeds blijer. Hoe meer over donder en bliksem en aardbeving en Gods vuur aangezicht geeft, vuur en alle oude sloten springen kapot enzovoort. Want toen opeens zag ik, och David heb ook al wat meegemaakt, maar het gaat om hem. Het gaat om die Heer Jezus Christus. Die de strijd aanbindt tegen alle helle machten. Die in die diepe krochten van al die aanvallers in is gegaan. En daar ons uitsprekelijke angsten en droefenis heeft meegemaakt. En God staat op. Om de vijanden tot een voetbank van zijn voeten te zetten. En God overwint. En al die machten en die krachten. De zoon wordt overeind gezet. En alle machten en krachten. Die moeten veldvluchtig wijken. Hij overwint die sterke held. Ja, en toen dacht ik even niet aan die volkeren die daar vermaald werden in Davids tijd. En dat zou, hoe dat precies allemaal geweest is, weet ik niet. Maar toen was dat toch zo'n blije psalm. En dat God opstaat. Dat de schreeuw van dat enige kind in de hemel gehoord is. En dat de Vader dan ook gaat opstaan. Om nou dat eigen kind in eer te herstellen. Toen zeg ik ook, jongens, jullie hoeven niet vermalen te worden onder een dasmachine of zo. Nee.
Want die in die zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die aan die kant mag zijn, waar David in Psalm 18 mag zitten. Ja, die is meer dan overwinnaar door God, die hem heeft lief gehad. En zo heeft de Heer Jezus nu die helle machten mogen overwinnen. En de Vader heeft daar getuigenis van gegeven. God heeft hem opgewekt. Die smarte des doods. Ik weet niet in hoeverre dat betekenis heeft, maar er staat gelijk Jona. 3 dagen, 3 nachten. In het hart van de vis geweest is. Alzo zal de zoon des mensen. Als dat woordje gelijk Jona nou de betekenis zou hebben van op dezelfde manier, nou dan zijn die 3 dagen in het graf, al lijkt het zo stil, toch niet zo stil geweest. Want Jona die heeft wel geroepen. Jona heeft wel zijn gebed uitgeschreeuwd voor de Heer. Al kon hij haast niet meer praten. Al zat hij in een graf. Maar goed, dat laat ik even rusten. God heeft hem de smarten des doods ontbonden. Dat heeft de Heere God zelf gedaan. Het was niet mogelijk, mannen, Israëlitische mannen, dat hij door de dood zou gehouden worden. Kan niet. Waarom niet? Hij heeft betaald. Hij is de zaligmaker. Hij heeft de schuld betaald. En hij heeft nooit geen kwaad gedaan. Maar hij heeft de schuld betaald voor een schuldig volk. Wat moet die dood? Die dood die mag hem niet houden. En die hel die mag hem niet hebben. Want dat zou niet kunnen. Want de hel die zou hem uitspuwen. En het graf zou er nog akelig van worden. Het graf op zich. Schaamt zich het graf om de Heer Jezus langer dan de bestemde tijd vast te houden. Dat kan niet. Het is onmogelijk. Anders zou de Heere God liegen. En hij is geen man dat hij liegen zou. Wij gaan nu naar huis. We komen niet helemaal tot en met vers 28, maar dat is niet zo erg. Dan gaan we gewoon de volgende keer weer verder. Ik zou alleen daarmee willen eindigen. Hij is opgewekt. Hij leeft. En ik hoop dat je er iets van mag ervaren als je naar huis rijdt. Ik hoop dat het niet glad is. Maar, en als je weer op je werk gaat, dan met allerlei dingen denkt, dat het eens als, zoals wel eens je bloed naar je hoofd kan stijgen, opeens zo door een schrik of door een beschaamdheid of zo, dat je zo opeens bewust mag worden. Hij leeft. Hij leeft echt. En hij leeft daar niet om ons te verderven, maar die altijd leeft om voor ons te bidden. Amen.